Ja, een heel goede avond. Fijn om hier te zijn, elkaar te ontmoeten en ook weer Gods woord samen te kunnen openen. Ik wil eigenlijk iets met jullie delen van deze middag. Ik dacht, vind ik het gewoon mooi om er iets over te zeggen. Ik was samen met mijn vrouw Lois bij degene die onze predikant was toen wij tieners waren. Ik ben in mijn tienerjaren tot geloof gekomen in Haarlem en de langste periode die we bij die kerk hebben gehoord was dominee Jaap Overduin, onze voorganger in Haarlem. Hij was echt een geestelijke vader voor ons. Hij was ook echt een vadersfiguur. Hij heeft mij gedoopt, hij heeft mijn vrouw Lois gedoopt, hij heeft ons huwelijk ingezegend. Hij heeft het ontstaan van onze relatie meegemaakt. Hij heeft in de aanloop nadat wij verkering kregen met mijn vrouw, met Lois toen gepraat en dat een beetje zien gebeuren en begeleid. Hij is een ontzettende lieve man altijd geweest en ik denk dat ik hem 25 jaar niet gezien had. Maar ik dacht, hij is nu oud en hij zal niet zo lang meer leven, denk ik. Hij woont in Amersfoort en ik dacht, ik wil hem gewoon nog een keertje opzoeken en hem bedanken voor wat hij toen voor ons heeft betekend. Dus we zijn vanmiddag daar geweest en ik heb hem een van mijn boeken gegeven. Hij weet ook wel van mijn bediening af, want ze zijn ook bevriend met mijn schoonouders. Maar we hadden hem zelf al zo lang niet gezien. Zijn vrouw is 3 jaar geleden overleden, heeft hij het verschrikkelijk moeilijk mee. Hij is nu alleen en zijn gezondheid gaat achteruit. Maar het was zo mooi om elkaar te ontmoeten. Er was zoveel liefde en zoveel dankbaarheid van ons naar hem toe. Maar hij was ook ontzettend blij met hoe ons leven zich heeft ontwikkeld. En dat was een hele bijzondere ontmoeting, moet ik zeggen. En ik wou dat gewoon even zeggen. Ja. En het tweede wat ik wou zeggen is dat ik reed laatst langs ergens in de buurt van Rotterdam. Ik denk dat het wel in de buurt van de Alblasserwaard was, want daar wonen erg veel christenen. Maar je hebt een enorme advertentieborden langs de snelweg. Ik rijd door het hele land. Ik ga echt van hot naar her voortdurend. Dus het was denk ik 2 weken geleden of zo dat ik daar in de buurt reed. En dat ik dus op een van die enorme grote advertentieborden zag ik een tekst staan. Een bijbeltekst. Namelijk Genesis 1 vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Dat is het enige wat er stond. En dan Genesis 1 vers 27. Dus iedereen, die 100.000 mensen die daar langs rijden, langs die snelweg, die worden er even aan herinnerd dat wij als man en vrouw zijn geschapen. En u begrijpt natuurlijk wel waarom dat gedaan is. Omdat wij in een tijd leven dat er velen zijn die dat ontkennen. Er wordt heel veel gesproken over gelijkheid. Ik snap dat nooit zo, want het is toch voor een kind duidelijk dat man en vrouw niet gelijk zijn. Wel gelijkwaardig natuurlijk, maar niet gelijk. En juist dat we niet gelijk zijn is ook zo mooi, denk ik, dat we niet gelijk zijn. Dat man en vrouw samen ook kinderen kunnen krijgen en ga zo maar door. Maar goed, vandaag was nog in het nieuws dat een of andere organisatie, ik heb het niet precies gevolgd, maar ik zag een flart ervan voorbij komen dat een bepaalde organisatie ervoor pleit dat er op scholen niet langer over jongens en meisjes wordt gepraat. Ja, het is gewoon bijna te gek als je dit beseft. Maar we leven inmiddels in een samenleving waarin man zijn en vrouw zijn ontzettend onder druk staat. Waarin het is eigenlijk, ik weet niet of ik dat al eerder heb gezegd, afgelopen 2 avonden, weet ik niet meer. Maar het is eigenlijk een vorm van gnostiek. Hè? Dus gnostiek is wat in de tijd van Jezus en de apostelen al levend was. En met name in de eeuwen daarna ook. Gnostiek is heel sterk vanuit het Griekse denken dat de geest is goed en het lichaam is eigenlijk slecht. Dus het gaat om het geestelijke en niet om het aardse. Het gaat om het geestelijke, niet om het natuurlijke. Het gaat om de geest en niet om het lichaam. Dat is het Griekse dualistische denken. Dus platonisch is, een platonische relatie is dat je een geestelijke relatie met elkaar hebt. Dat je een emotionele relatie misschien met elkaar hebt, maar niet een lichamelijke relatie. Wat zegt deze genenideologie? Die zegt eigenlijk, ja, wat je bent, dat bepaal je met je geest. Maar wat je lichaam is, doet er dan niet toe. Hè? Dat is eigenlijk gnostiek. Dus je geest bepaalt wie je bent, maar je lichaam bepaalt niet wie je bent. Dus je identiteit wordt bepaald door je geest. Dus als jij in je geest denkt, eigenlijk zegt de genenideologie dat als ik gewoon op een gegeven moment het idee krijg dat ik een vrouw ben, of als ik voel dat ik een vrouw ben, ook al heb ik een mannenlichaam, nou, dan is mijn geest zegt dat ik een vrouw ben, dan ben ik een vrouw. Dat is wat je identiteit bepaalt. Maar het is gewoon gnostiek. Het is gnostiek in een modern jasje. Er is eigenlijk niks nieuws onder de zon, maar het is natuurlijk wel dramatisch. De Bijbel zegt, je bent geest, ziel en lichaam. Dus je bent ook een lichaam. Dus je identiteit wordt ook bepaald door je lichaam. Dus je wordt geboren als jongen of als meisje. En dat bepaalt of je man of vrouw bent. Dat is wat wij geloven, dat is wat de Bijbel zegt. Dus je, het is niet zo dat je alleen in een lichaam woont. Maar je bent ook een lichaam. Je lichaam bepaalt ook je geslacht. Vroeger hadden we het nooit over gender, we hadden alleen maar over geslacht. Je biologische geslacht, dat is je sekse of je geslacht. Maar gender is dus subjectief. Gender is wat je voelt over jezelf. Maar vandaar dat deze, ik denk, ondernemer uit de Alblasserwaard meende het Nederlandse volk te moeten herinneren aan Genesis 1 vers 27. En een wijze les uit de Bijbel. We zijn man en vrouw. Nou, wil ik niet, daarmee zeg ik niet dat ik begrijp dat er soms een worsteling kan zijn bij iemand over wat je voelt dat je bent. En dat moeten we ook serieus nemen. Ik wil dat niet bagatelliseren. Die dysforie die er kan zijn, moeten we denk ik ook serieus nemen. Maar we moeten niet daarvan gaan maken dat het dan maar zo is dat je een ander geslacht hebt of een andere gender hebt dan waar je mee geboren bent. Maar goed, er zit een hele wereld achter. We gaan dus vanavond, waarom zeg ik dit? We gaan nadenken over man zijn, vrouw zijn, over de verantwoordelijkheid van man en vrouw in het huwelijk. En ik wil beginnen met de verantwoordelijkheid van de man. Dus het is een tweeluik. Het gaat eerst over de verantwoordelijkheid van de man en daarna over de verantwoordelijkheid van de vrouw. Het is belangrijk dat zowel man als vrouw hun verantwoordelijkheid kennen in het huwelijk. Wat zegt de Bijbel daarover? Nou, we gaan een paar teksten lezen over de verantwoordelijkheid van de man. De eerste is 1 Timotheüs 3, vers 4 en 5. 1 Timotheüs 3, vers 4 en 5. Dat gaat eigenlijk over oudsten, over de vereisten voor oudsten. Wat is nou belangrijk ten aanzien van mannen die leiding geven aan de gemeente? En dan wordt er ook het volgende genoemd in 1 Timotheüs 3 vers 4. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Dus hier wordt wel gesproken ook over de man in zijn huis en er wordt gesproken over leiding geven in huis. 1 Petrus 3 vers 7, ik kom daar straks op terug natuurlijk. 1 Petrus 3 vers 7, daar staat het volgende. 1 Petrus vlak voor Openbaring na Hebreeën, de brieven achter Hebreeën. 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes en Judas en dan Openbaring. 1 Petrus 3, vers 7. Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. U moet verstandig omgaan met uw vrouw. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. De vrouw die brozer is dan u. Behandel haar met respect. En dan staat in de HSV, u bent immers ook mede-erfgename van de genade, maar in veel vertalingen staat dat zij ook mede-erfgename is van de genade. In de NBV staat, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. En dan staat er ook nog, opdat uw gebeden niet verhinderd worden, dan staat niets uw gebeden in de weg. Dus leef verstandig met uw vrouw, die brozer is dan u, behandel haar met respect. En natuurlijk Efeze 5. En dat gedeelte wil ik ook met jullie lezen. Het is een langer gedeelte, ook het belangrijkste gedeelte, denk ik. Efeze 5 willen we in zijn geheel lezen. Dat gaat zowel over de vrouw als over de man. Dus dan lezen we ook gelijk een aantal versen die betrekking hebben op de vrouw, waar ik later op terug zal komen. Efeze 5 vanaf vers 22. Dat gaat ook echt over man en vrouw in het huwelijk. Vrouwen, wees uw eigen mannen, dus Efeze 5 vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Here. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. En zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Ik wil onder twee hoofdnoemers de verantwoordelijkheid van de man bespreken. De eerste hoofdnoemer is leiderschap en de tweede hoofdnoemer is liefde. Ten eerste over het leiderschap. 1 Timotheus 3 zegt dat de man goed leiding moet geven aan zijn huisgezin. En Efeze 5 leert dat de man het hoofd van zijn vrouw, van zijn gezin is. De reden dat mensen hier tegenwoordig soms moeite mee hebben is dat de bedoeling van het gezag van de man niet goed wordt begrepen. En daarom ook niet goed wordt uitgeoefend. Dus de man is het hoofd van zijn vrouw. De man behoort leiding te geven aan zijn vrouw en aan zijn gezin. Maar bij leiding geven of gezag uitoefenen denken wij al snel aan heersen, aan bevelen geven en de baas spelen. Dus wij denken bij man als hoofd van zijn vrouw, daar hebben wij al snel verkeerde associaties bij. Alsof je inderdaad de baas bent, alsof je kan regeren, alsof je regeert over je vrouw, alsof je haar kan zeggen wat zij moet doen. Alsof het legitiem is om over je vrouw te gaan heersen. Er staat inderdaad in Genesis 3 dat als gevolg van de zondeval dat de man over de vrouw gaat heersen. Maar dat hoort bij de gevolgen van de zondeval. Dus dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling van de Heere God dat een man gaat heersen over zijn vrouw. Dat is niet wat het hoofd zijn van de man betekent. Volgens de Bijbel is leiderschap in de eerste plaats dienen. Denk maar aan Jezus. Jezus is het hoofd van de gemeente. Jezus is de allergrootste leider die deze wereld ooit heeft gekend. Maar Jezus is ook degene die het meest heeft gediend. Die tot in de dood ons heeft gediend. Die zijn leven voor ons heeft neergelegd. Zijn leven voor de gemeente heeft neergelegd. Dus leiderschap in de Bijbel is niet je eigen belang zoeken, maar je inzetten voor de noden van anderen. Als voor de man niet het welzijn van de ander en de behoeften van de ander belangrijker zijn dan die van hemzelf, als hij niet bereid is om zichzelf daarvoor op te offeren, is hij niet geschikt om leiding te geven. Hoort u dat? Dus leiding geven heeft te maken met dat je bereid bent om jezelf op te offeren ten behoeve van de ander. Dat je het belang van de ander zoekt. Dat geldt niet alleen in het huwelijk, de man ten opzichte van de vrouw, maar dat geldt in iedere positie van leiding geven. Leiding geven is niet in eerste plaats een voorrecht, maar een verantwoordelijkheid. Leiding geven is niet een positie om iemand te zijn. Leiding geven is niet een functie bekleden om je eigen identiteit bevestigd te zien. Leiding geven, als een goede leider, een echte leider, is iemand die niet aan zijn eigen belang denkt, maar die vooral denkt aan het belang van degene die hij leidt. En zo ook in het huwelijk. Ik heb al eerder gezegd tijdens deze avonden dat ieder huwelijk staat of valt met de bereidheid van beiden om je in te zetten voor het heil van de ander. Dat is het hoofd van de man zijn. Dat je bereid bent om je in te zetten voor het heil van je vrouw. Dat je tot zegen van je vrouw jezelf voor haar opoffert en daarin de hoofdverantwoordelijkheid neemt. Dus ik denk bij hoofd, de man is het hoofd van de vrouw, denk ik altijd aan het woord hoofdverantwoordelijk. Hoofdverantwoordelijk. Waardoor de vrouw daarmee gediend wordt. Wat tot zegen is van de vrouw. Er zit een bepaalde paradox geworteld in geestelijk gezag. Of nee, ik moet het anders zeggen. Geestelijk gezag is geworteld in een bepaalde paradox. Geestelijk gezag komt voort uit iets wat paradoxaal lijkt, maar dat is het niet. Want Jezus heeft namelijk gezegd, als je de eerste wil zijn, moet je leren om de laatste te zijn. Als je de eerste wil zijn, moet je leren om de dienaar van allen te zijn. In Johannes 13 vers 3 staat dat Jezus zich bewust was van zijn gezag. Dat is wel een belangrijk vers. Ik wil kijken even met u opzoeken. Johannes 13 vers 3. Johannes 13 vers 3. Er zit een diepe les in. Johannes 13 gaat natuurlijk over de voetwassing. Johannes 13 gaat over dat Jezus nota bene het werk gaat doen wat slaven deden. Geen van de discipelen was bereid om dat te doen op dat moment, bij die gelegenheid. Het moest eigenlijk wel gebeuren dat de voeten gewassen moesten worden, maar geen van hen had gedacht, nou dat doe ik dan wel en dan doet Jezus dat. Maar er staat er in vers 3 dat Jezus dus opstond en dan staat er, hij wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. En toen stond hij van de maaltijd op, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Dus Jezus was zich bewust van zijn gezag. Hij was zich bewust van dat de Vader hem alle dingen in handen had gegeven. Dat hij van God was uitgegaan en tot God weer terugging. Hij was zich bewust van zijn identiteit. Hij wist wie hij was en met welk gezag God hem had bekleed. En daarom kon hij dienen, daarom kon hij zichzelf vernederen, daarom kon hij de minste zijn. Als mensen leiding gaan geven om iemand te worden, dan gaan ze anderen gebruiken voor hun eigen welzijn. Er zijn mannen, ik denk dat mannen vooral de neiging kunnen hebben om zich inderdaad patriarchaal te gaan gedragen. Mannen hebben soms de neiging om dominant te worden. En om inderdaad te gaan heersen. Er zijn heel veel mannen die hun vrouw eigenlijk mishandelen. Emotioneel of psychisch of zelfs lichamelijk. Maar dat komt dan voort uit een bepaalde onzekerheid. En een bepaalde juist gebrek aan besef van gezag dat je hebt gekregen. En dat je dan door te gaan heersen dat bevestigd wil krijgen of zo. Nou, dat is helemaal de verkeerde volgorde. Het is juist andersom. Het is juist, je weet, de Heer Jezus wist welk gezag God hem had gegeven. En dat was op geen enkele manier stond dat ter discussie. Dat was geen enkele twijfel voor de Heer Jezus. Hij wist wat de Vader hem in handen had gegeven. Hij wist dat hij van God was gekomen en weer tot God terug zou gaan. Ten aanzien van hemzelf was er geen enkele twijfel. En daarom kon hij zichzelf ook helemaal neerleggen voor zijn discipelen. En daarom heeft hij zichzelf ook voor ons gegeven tot in de dood. Dus, en zo gaat het ook bij ons. Dus het gaat niet om leiderschap door middel van trots of een bepaalde heersenzucht. Dat is vleeselijk en op jezelf gericht. Maar het gaat dus niet om een kroon of een scepter, maar het gaat om een handdoek en een wasbek, heeft iemand gezegd. Leiding geven gaat niet om een positie innemen. Het gaat niet om als koning te heersen, daar gaat het niet om. Het gaat niet om een kroon en een scepter, maar het gaat om een handdoek en een wasbekken. Geestelijk gezag is geworteld in zelfopoffering. En dat kon Jezus doen omdat hij wist wie hij was. Oké, dit is de beschouwelijke behandeling van het leiderschap. Ik wil een paar praktische toepassingen noemen. Goed leiding geven aan je gezin en aan je huwelijk betekent bijvoorbeeld tijd met je vrouw doorbrengen. Verbondenheid kweken door omgang met elkaar. Leef met uw vrouw, zegt Petrus. Leef met je vrouw. Dus een man mag zich niet in beslag laten nemen door zijn eigen ambities. Hij moet ervoor zorgen dat de vrouw plezier heeft in het gezelschap en graag met hem samen is. Samen tijd doorbrengen op een ontspannen en prettige manier moet gekoesterd worden. Dat is heel praktisch, heel eenvoudig. Kijk, wij mannen hebben soms ook de neiging om zo ambitieus te zijn, zoveel te willen werken, zoveel geld te willen verdienen, zo carrière te willen maken en hoger op te willen komen, dat we eigenlijk geen tijd meer doorbrengen met vrouw en kinderen. Dat is helemaal fout. Voor wie ben je dan bezig? Wat is dan je motief om dat te doen? Waarom ben je zo hard aan het werk? Gewoon tijd doorbrengen met je vrouw. Je huwelijk is belangrijker dan je werk. Je huwelijk is belangrijker dan je naam en je status en je reputatie en je bankrekening. Je bent een goede, je bent hoofd van je vrouw door haar te dienen, door tijd met haar door te brengen. Ten tweede ook, vrouw en kinderen dienen door Bijbels onderwijs te geven. Jezus diende zijn gemeente door zijn discipelen ook te onderwijzen. De man is geroepen om geestelijk leider van zijn gezin te zijn. En door zijn gezin ook te voeden met het woord en ook te bidden voor zijn vrouw en kinderen. Kennis is ook belangrijk. Dat we het evangelie doorgeven. Toen ik gemeentepredikant was, heb ik heel veel kinderen opgedragen in de gemeentes waar ik heb gediend als voorganger. En dan stelden we ook de vraag aan de ouders die hun kindje opdroegen van: beloof je het kind te zullen opvoeden in de vrezen des Heren? En het kind bekend te maken ook met het woord van God, met het evangelie. Ook dat is die verantwoordelijkheid nemen. Hoofdverantwoordelijk zijn. En daarmee ook je vrouw en kinderen dienen. Want het allermooiste in het leven is onze relatie met de Heer. En ook alleen je vrouw, alleen de relatie met de Heer kan je vrouw en kinderen ten diepste gelukkig maken. En daarom is het ook belangrijk dat je daar als man ook een bijdrage aan levert. In de derde plaats een voorbeeld zijn door ook zelf in gehoorzaamheid aan God te leven. Er is niets anders dat een man meer kwalificeert om een goede echtgenoot en vader te zijn dan de vrezen des Heren. Dat is het begin van de wijsheid. Een voorbeeld zijn. De kunst van het leven leren verstaan. Ik vind dat zo mooi. Dat zei de vader van Corrie ten Boom. Of dat zei Corrie ten Boom over haar vader. Ik vind Casper ten Boom vind ik een van de meest godvrezende mannen waar ik ooit over heb gelezen. En Corrie ten Boom zei altijd: mijn vader had de kunst van het leven leren verstaan. En dat komt voort uit de vrezen des Heren. Dat komt voort uit respect voor God. Dat komt voort uit de gehoorzaamheid aan God. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. En je kinderen die hebben ook door of je echt met de Heer leeft of niet. Dat heeft gewoon te maken met een bepaalde oprechtheid, met een bepaalde authenticiteit. Je hoeft niet speciaal te zijn, je hoeft niet bijzonder te zijn, je hoeft niet uit te blinken, je hoeft niet een held te zijn. Daar gaat het allemaal niet om. Maar dat je gewoon ootmoedig met God wandelt. Dat is het beste wat je kan doen voor je vrouw en kinderen. Ik heb ook vaak huwelijken mogen inzegenen. En ik heb vaak tegen het bruidspaar wat ik dan tegenover mij had gezegd. Dan kijk ik de bruidegom aan en dan zeg ik: weet je wat jij het beste voor je vrouw kan doen? Het beste wat jij kan doen voor je vrouw is de Heere God liefhebben boven alles en iedereen. Het beste wat je voor je vrouw kan doen is om hem meer lief te hebben dan haarzelf. Want als jij hem echt lief hebt, als jij hem echt vreest, dan zal je een betrouwbare man zijn. En dan zal je in integriteit wandelen. En dan zal je eerlijk, dan zal er eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn. En dat is het allerbelangrijkste voor het huwelijk. Dat komt voort uit de vrezen des Heren. En ik zeg het ook tegen de vrouw, tegen de bruid. Weet je wat jij het beste kan doen voor je man is om de Heere God boven alles lief te hebben en hem te dienen en hem te vrezen. En dan groeien ook naar elkaar toe vanuit het dienen van de Heere God. Dus daar moet de man ook de hoofdverantwoordelijkheid in nemen. Dat is gewoon hoofd van je vrouw zijn. Door zelf oprecht met God te leven. Heel praktisch denk ik dat je ook hoofd van je gezin bent door te zorgen voor inkomen. 1 Timotheüs 5 vers 8 zegt: wie niet voor zijn eigen familie zorgt, zelfs niet voor zijn huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. Dus wij worden als mannen opgeroepen om te zorgen voor onze gezinnen, voor onze familieleden. Wie niet werken wil, zal niet eten. De man is hoofdverantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het huishouden goed loopt en dat het huishoudboekje op orde is. En daarmee dient hij ook zijn vrouw en kinderen. Er staat overigens niet wie niet werkt, maar er staat wie niet wil werken. Sommige mensen willen wel graag werken, maar kunnen om verschillende redenen niet werken. Maar niet willen werken, gewoon luiheid en nalatigheid, daarmee ben je niet de man die je moet zijn. We zijn geroepen om te werken en daarmee ook ons gezin te dienen. Dat is ook gewoon rentmeesterschap. Dat is ook gewoon je verantwoordelijkheid nemen voor het management van het huishouden. Er wordt ook gesproken over het besturen van het gezin. Hè? Dus mensen die de gemeente besturen, moeten ook goede bestuurders van hun huishouden zijn. Dat heeft ook met financiën te maken. Maar ook dat dingen gewoon gebeuren. Dat dingen die moeten gebeuren, gebeuren. En dat je, dus je dient je vrouw door ook de klusjes te doen die thuis moeten gebeuren. Je dient je vrouw en kinderen door gewoon ook ijverig te zijn voor je vrouw en kinderen, zodat er in de behoeften van het gezin voorzien wordt. Een andere manier om leiding te geven en te dienen is het geven van waardering. Iemand heeft wel eens gezegd, kijk, een man die krijgt vaak veel waardering en ook respect vanwege het werk dat hij buitenshuis doet. Er zijn natuurlijk ook, de meeste vrouwen vandaag de dag werken ook buitenshuis. Dus het is niet zo dat alleen de man buitenshuis werkt en de vrouw niet. Ik kom daar, als ik het heb over de vrouw, wel even op terug nog. Maar vaak is het wel zo dat de vrouw over het algemeen binnenshuis meer verantwoordelijkheid draagt. Dat is minstens zo belangrijk trouwens. Als je denkt aan de komende generaties, als we denken aan de samenleving, dan is ook het er zijn voor de kinderen bijvoorbeeld, is natuurlijk absoluut minstens zo belangrijk als het geld verdienen buitenshuis. Misschien nog wel belangrijker voor de komende generaties. Maar als de vrouw vooral binnenshuis bezig is, dan krijgt zij daar misschien niet zo snel de waardering voor die een man op zijn werk wel krijgt voor wat hij allemaal doet. Als een man op zijn werk zichtbaar aan het werk is de hele tijd en heel veel voor elkaar krijgt, dan vindt hij daar ook een bepaalde voldoening in. Maar het is belangrijk dat de vrouw voor alles wat ze thuis doet, wat ze binnenshuis doet, ook waardering krijgt en daarvoor geëerd wordt. En dat de man ook erop gericht is om haar stralend te maken, zoals Efeze 5 ook zegt, dat de Heer Jezus de gemeente voor zich plaatst, stralend. Ja, prachtig, dat idee dat de gemeente door Christus stralend wordt gemaakt. Een laatste praktische punt ten aanzien van leidinggeven is nederigheid. Luister naar deze woorden. Als de vrouw en of de kinderen het gezag van de man niet erkennen. Dus de man is hoofd van de vrouw en van zijn gezin. Maar als dat gezag wat de man dus heeft, dat heeft hij omdat hij man is, echtgenoot en vader. Maar als dat helemaal niet erkend wordt, als daar geen respect voor is, voor die positie van de man in het huwelijk of in het gezin, dan moet de man de hand in eigen boezem steken. Hoe komt het dat mijn geestelijke gezag niet wordt herkend? Hij moet niet zijn vrouw of kinderen daarvan de schuld geven, maar hij moet op zijn knieën gaan en God smeken om hem te laten zien wat er mis is in zijn eigen houding en gedrag. Dat is nederigheid. En dat is de nederigheid die God zal belonen. Dat is het verschil tussen vleeselijk en geestelijk gezag. Alleen de man die weet wat het is om te buigen voor het gezag van Christus over zijn eigen leven, zal van de Heer het geestelijke gezag krijgen dat hij nodig heeft om hoofd te zijn van zijn gezin. En dat geldt ook in de gemeente. Dat geestelijk gezag in de gemeente, dat heb ik al eerder gezegd, ook toen ik het had over persoonlijke gehoorzaamheid, maar geestelijk gezag in de gemeente heeft ook te maken met persoonlijk het hoofd buigen voor Christus. En het is nederigheid om dan dus jezelf te onderzoeken en de hand in eigen boezem te steken en God te vragen, als mijn gezag niet wordt erkend, heren, wat is er mis in mijn leven? Wat wilt u tot mij zeggen? Oké, dit allemaal over leiderschap. En nou, het tweede voor de man is liefhebben. En die twee horen bij elkaar. Dus de man is geroepen om een liefhebbende leider te zijn. De man is geroepen een liefhebbende leider te zijn. Zo staat het in Efeze 5, vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Het staat in vers 28. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Je houdt van je eigen lichaam, je zorgt voor je eigen lichaam. Zorg net zo goed voor je vrouw. En ook in vers 33 zegt Paulus het nog een keer. Kortom, ook u moet in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. Mannen, hebt uw vrouw lief zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En als een man zijn vrouw lief heeft zoals Christus de gemeente heeft lief gehad, dan zal de vrouw geen moeite hebben met het gezag van haar man. Als een man zijn vrouw lief heeft zoals Christus de gemeente heeft lief gehad, dan zal het voor de vrouw geen enkel probleem zijn om te erkennen, mijn man is hoofd over mij en over ons als gezin. Want dan is het namelijk liefhebbend leiderschap. En dat is waar wij als mannen, als getrouwde mannen toe geroepen zijn. We hebben het al eerder gehad over agape, zelfopofferende liefde. Liefde die zichzelf in stand houdt. Niet eros. Eros is nemen, hebben, verkrijgen. Eros is zelfgericht. Eros is eigenlijk, eros heeft ook in zich het idee van nemen wat je niet toebehoort. Nemen wat je niet toebehoort. Maar agape is geven. Zelfopofferende liefde. En daar zijn we toe geroepen. Christus heeft ons lief gehad toen we nog vijanden waren. Toen we hem niet moesten, heeft hij ons lief gehad. Praktische toepassing hiervan. Ik ga een paar dingen noemen. Het is belangrijk dat een getrouwde man ook zijn liefde voor zijn vrouw uitspreekt. Dat hij haar ook zegt dat hij van haar houdt. En soms kan een man het niet over zijn lippen verkrijgen om dat te zeggen tegen zijn vrouw. Wij hebben soms vrouwen horen zeggen, mijn man zegt het helemaal nooit tegen mij. Een keer had een man gezegd, nou dat heb ik je toch gezegd op de dag dat we trouwden. Maar dat is niet echt het meest romantische. Het is ook goed om het te zeggen. Lieverd, ik hou van je. Dan kan je dat zeggen. Liefhebben heeft ook te maken met voorzien in de behoeften van je vrouw. Lichamelijk, emotioneel, sociaal, geestelijk, intellectueel, seksueel, wat betreft ontspanning. Begaan zijn met wat je vrouw nodig heeft. Denken aan wat je vrouw nodig heeft. Dat is liefhebben. Dat hebben we vorige keer over nagedacht. Wat is liefhebben volgens de Bijbel? Liefde is actie. Agape liefde is actie. Voorzien in wat zij nodig heeft. Ten derde, je vrouw in bescherming nemen. In het huwelijksformulier dat ik altijd gebruik, komt ook naar voren, beloof je haar te zullen beschermen. Dat vraag ik ook aan de vrouw trouwens. Beloof je hem te zullen beschermen. Dat je elkaar beschermt. Er zijn aanvallen, er zijn vijanden. Zorgen dat je vrouw niet te veel lasten te dragen krijgt door het werk en het huishouden en de zorg voor de kinderen. Je vrouw beschermen tegen te veel werk, tegen te veel belasting. De man moet zijn vrouw beschermen tegen eventuele schadelijke invloed van anderen. Dat kan zelfs zijn wat een zoon of dochter doet. Soms wordt een vrouw, een moeder, beschadigd door eigen zoon of dochter. En dan moet een man zijn vrouw beschermen. Dat is wel heel naar, maar dat gebeurt soms. Of soms kunnen ouders een kwalijke rol spelen ten aanzien van getrouwde zoon of dochter. Maar soms zijn het ook mensen van buitenaf. Soms is er kritiek, zijn er aanvallen, zijn er gemene, venijnige dingen. En je bent met elkaar getrouwd om elkaar te beschermen. Dat is praktisch liefhebben. En dat is mooi als dat gebeurt. We hebben het ook wel meegemaakt dat een van onze familieleden... Ik vond dat een van onze familieleden echt venijnig was naar mijn vrouw toe. Van die nare opmerkingen maakte. Een soort steken onder water. Een beetje niet helemaal direct, maar toch gewoon niet leuk, weet je wel. Op een gegeven moment heb ik er echt wat van gezegd. Heb ik gewoon gedacht, nou, ik ga er gewoon wat van zeggen. En daarna was het veel minder. Maar dat moet je doen. Dat moet je doen als getrouwde man, ook als getrouwde vrouw, denk ik. Je moet ook je man in bescherming nemen. Ten vierde, helpen bij het vervullen van taken en het dragen van verantwoordelijkheden. Ook helpen in het huishouden als dat nodig is. Ten vijfde, je hebt ook lief door tijd te nemen voor echte communicatie. Dan ga ik de volgende week, is de laatste avond, gaan we het hebben over communicatie en seksualiteit. En dat hoort ook bij elkaar. Maar je hebt lief door tijd te nemen voor echte communicatie. En in echte communicatie laat je jezelf ook kennen. Dus het is ook liefdevol om je hart te delen. Om gewoon ook open te zijn. Ik heb gisteren een ontmoeting gehad met een broeder. En we hadden nog nooit lang met elkaar persoonlijk gesproken. Maar we hebben 2 uur met elkaar gepraat. En allebei zijn we best wel heel open geweest over wat er speelt in onze levens. Hij was geïnteresseerd in mij en door de vragen die hij stelde kon ik open zijn over wat er mij bezighoudt op dit moment. Dat was best kwetsbaar, maar hij naar mij toe ook. Hij heeft een herseninfarct gehad een jaar geleden. En heeft blijvende schade vanwege dat herseninfarct. Hij heeft grote consequenties voor zijn leven. En hij heeft met mij gedeeld van hoe het gaat met hem. Hoe hij het ervaren heeft. Wat dat doet met hem. Hoe hij zich daarbij voelt. En hij heeft ook echt gewoon zijn hart met mij gedeeld gistermiddag. En dan ben je dankbaar. Dan heb je echte ontmoeting. Dan heb je gewoon een echte... Ik ging daar vandaan en ik dacht, wauw, dit was een echt gesprek. Een echte ontmoeting. Je kunt dus jezelf laten kennen aan de ander door eerlijk te zijn over wat er nou echt in je omgaat. Hoe voel je je? Daar ga ik volgende keer meer over zeggen. Maar het is liefde om tijd te nemen voor echte communicatie. Ten zesde, niet je vrouw negatief met anderen vergelijken. Niet wijzen op wat er niet bij haar is en dat je bij andere vrouwen wel ziet. Niet vergelijken, maar gewoon trouw zijn aan elkaar. Je hebt voor elkaar gekozen en je blijft voor elkaar kiezen. En ook waardering en dankbaarheid en lof uiten naar je vrouw toe. Oké, nou, dat zijn wat ik wou zeggen over de verantwoordelijkheid van de man. Dus twee hoofdwoorden, leiding geven en liefhebben. En voor beide woorden heb ik praktische consequenties genoemd. Nou, de verantwoordelijkheid van de vrouw. Ik neem even een slokje water voordat we dit gaan behandelen. Heftig. Ja. Iedereen mag blijven. Efeze 5, vers 22. Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. En 1 Petrus 3, vers 1 tot 6. Laten we dat ook met elkaar lezen, dat heb ik nog niet voorgelezen. 1 Petrus 3, vers 1 tot 6. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Dat wil zeggen, daar moet de nadruk niet op liggen. Het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Tot zover. Oké, onderdanigheid is tegenwoordig niet een populair woord en het wekt negatieve gevoelens op, net als het hoofd zijn van de man. Maar ook hier komt het omdat er verkeerde ideeën leven over wat de onderdanigheid zou betekenen. Ten eerste, ik ga een paar dingen noemen wat de onderdanigheid niet inhoudt. Voordat we kunnen begrijpen wat het wel inhoudt, is het goed om uit te sluiten wat het niet inhoudt. De onderdanigheid van de vrouw betekent niet de minderwaardigheid van de vrouw ten opzichte van haar man. Ik zei het al aan het begin van de avond, wij geloven niet in gelijkheid, maar wel in gelijkwaardigheid. De vrouw is volkomen gelijkwaardig aan de man. De man is niet meerder waardig ten opzichte van de vrouw. De vrouw is niet minder waardig ten opzichte van de man. Allebei zijn absoluut even waardevol. Het heeft niks te maken met de waarde van de persoon. De Bijbel leert gelijkwaardigheid. Maar niet gelijkheid. Ieder heeft een eigen roeping en taak in het huwelijk. Het heeft te maken met verschillende verantwoordelijkheid. En het is mooi, weet je. Het is gewoon een mooi onderwerp. Het is echt mooi, die verantwoordelijkheid van man en vrouw. Bijvoorbeeld, er wordt in Genesis 2 vers 18 gesproken over dat de vrouw de hulp is van haar man. Maar dat wil niet zeggen dat ze minder waard is. Want God wordt ook een hulp genoemd voor de mens. God is onze helper. Hij is onze hulp. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. God is onze hulp. Maar dat wil niet zeggen dat God minder waardig is ten opzichte van ons. God is veel meer waard dan wij. En toch is hij onze hulp. Dus dat de vrouw de hulp is van haar man, is dat geenszins minderwaardigheid. Ten tweede, de onderdanigheid van de vrouw betekent niet dat de vrouw nooit haar mond opent, haar mening geeft of raad geeft. Onderdanigheid van de vrouw betekent niet kruiperigheid of slaafsheid. Bijvoorbeeld als de vrouw ziet dat het oordeel van haar man verkeerd is, dan moet zij dat aan hem vertellen, met respect, maar wel vrijelijk en eerlijk. Een vrouw die nooit wat zegt en denkt, doe jij maar wat jij denkt, is onverschillig en dat is niet onderdanig. Dus onderdanig betekent niet nooit wat zeggen. Onderdanig betekent niet slaafsheid of kruiperigheid. En in de derde plaats, de onderdanigheid betekent niet dat haar persoonlijkheid onderdrukt wordt. Dat ze niet zelf uit de verf mag komen. Spreuken 31 gaat over de degelijke huisvrouw, zo staat het boven de oudere vertalingen. Maar dat is een heel mooi hoofdstuk. En deze vrouw is actief op allerlei gebied en haar talenten en mogelijkheden worden ten volle benut. Nou, weet je, ik heb sinds 15 jaar ongeveer kom ik in Israël. Ik heb ook de afgelopen jaren best wel orthodoxe Joden leren kennen en ook orthodoxe Joodse vrouwen. Ik was vorige of twee weken geleden nog bij een conferentie en ik heb nog uitgebreid zitten praten met een orthodoxe Jodin die veel kinderen heeft, maar ook een grote verantwoordelijkheid heeft bij een bepaalde organisatie in Samaria, Judea en Samaria. En het is een hele pittige tante. En ik heb veel orthodoxe Jodinnen leren kennen waarvan ik zeg, het zijn sterke vrouwen. Het zijn vrouwen die absoluut niet het idee hebben dat ze, ja, dat ze niet zich mogen ontwikkelen of verantwoordelijkheid mogen nemen of hun mening mogen geven. Het zijn echt vrouwen die, die heel duidelijk spreken en ook veel verantwoordelijkheid dragen. Maar dat alles wil niet zeggen dat ze niet onderdanig zijn aan hun man. Ik denk juist dat deze orthodoxe Joodse vrouwen ook vanuit de Bijbel, hè, wij lezen hun Bijbel in feite, dat zij ook die onderdanigheid van de vrouw heel goed begrijpen en daar op een hele goede manier gestalte aan geven. Wat houdt het dan wel in? Ten eerste, het is iets positiefs, niet iets negatiefs. Het heeft meer te maken met wat ze doet dan met wat ze allemaal niet mag doen. Maar het betekent dat ze haar talenten, haar mogelijkheden, haar vindingrijkheid en haar energie mede ter beschikking stelt van haar man. Ze gebruikt al deze dingen ten goede van haar man en haar gezin. Ik denk dat de onderdanigheid, dat vind ik eigenlijk het mooiste. Misschien, dit moet je onthouden. Ten aanzien van hoofd zijn van de man moet je gewoon onthouden. Het betekent hoofdverantwoordelijk om op een liefdevolle manier te dienen en leiding te geven. Maar de onderdanigheid van de vrouw kan je eigenlijk samenvatten met dat ene zinnetje uit Spreuken 31. Zij doet hem goed en geen kwaad. Dat is de onderdanigheid. Zij doet hem goed en geen kwaad. Dat vind ik zo mooi. Een vrouw die haar man kwaad doet, is niet onderdanig. Maar een vrouw die haar man goed doet, dat is waar het om gaat. Ze ziet zichzelf als teamgenoot naast haar man. En samen met hem streeft ze naar hetzelfde doel. Als teamlid ondersteunt ze de plannen van het team waar haar man uiteindelijk de leiding over heeft. Maar ze zet zich in voor gezamenlijke vooruitgang. Dus het is positief. Het is positief. In de tweede plaats, het is een innerlijke houding. Het gaat om een geest van respect en ontzag voor haar man. Wat is onderdanigheid? Het heeft te maken met respect vooral. Ze houdt haar man hoog. Ook als minder positieve eigenschappen van hem haar steeds duidelijker zijn geworden. Naarmate ze langer met hem getrouwd is. Dat is echt een houding. Ik ken vrouwen die getrouwd zijn met een man waarvan ik denk, ze had ook kunnen trouwen met een man die in bepaalde opzichten misschien veel meer te bieden had. En toch zie ik dan bij die vrouw echt respect voor haar man. Dat heeft niet hoofdzakelijk te maken met hoe die man is, of wat hij allemaal kan of wat hij allemaal niet kan. Maar dat is een innerlijke houding. En ik zie ook vrouwen die getrouwd zijn met een man die best wel heel veel kan, maar die vrouw heeft toch heel veel te fitten op haar man. Dus snap je, het is meer een innerlijke houding dan dat het afhangt van de kwaliteiten van die man. En nou blijkt nota bene uit de psychologie dat, hè, we hebben het, Efeze 5 zegt, mannen heb uw vrouw lief en vrouwen heb respect voor uw man. En psychologen hebben heel duidelijk in kaart gebracht wat een vrouw vooral nodig heeft, is geliefd worden. En wat een man vooral nodig heeft, is gerespecteerd worden. Dat herken ik ook echt bij mezelf. Ik bedoel, ik merk dat als mijn vrouw iets doet waardoor ik mij niet gerespecteerd voel, dat vind ik echt vreselijk. En als ik een beetje ruw naar haar ben en zij heeft het gevoel dat ik haar niet lief heb, vindt zij dat vreselijk. Ik vind haar ruwheid naar mij toe, nou heeft ze die eigenlijk ook nooit, maar... Als zij een beetje ruw naar mij toe zou doen, dan zou ik dat niet zo erg vinden. Maar als ze dingen doet waarvan ik denk, dit vind ik gewoon, je respecteert mijn mening niet of je respecteert mijzelf niet, dat vind ik echt vreselijk. Maar zo zitten denk ik toch wel vrouwen en mannen in elkaar. Dus wat de Bijbel hier zegt, dat klopt gewoon. Maar een man wil gerespecteerd worden. Dat is de onderdanigheid ook van de vrouw. In de derde plaats, ten aanzien van dit punt, dit is de verantwoordelijkheid van de vrouw. Het is niet verantwoordelijkheid van de man dat de vrouw onderdanig is. Een belangrijk punt natuurlijk. Sommige mannen denken dat zij ervoor verantwoordelijk zijn dat hun vrouw onderdanig is. Maar dat gaat niet goed. Het is de verantwoordelijkheid van de vrouw. Zij behoort te werken aan de juiste houding van haarzelf ten opzichte van haar man. Haar man mag haar daar niet toe dwingen of haar hiertoe onder druk zetten. Het moet bereidwillig plaatsvinden en niet gedwongen. Ten vierde, het is een opdracht die de Heere aan de vrouw geeft. Het is niet een vrijblijvende zaak, maar het is een gebod van de Heere. Het mag niet afhankelijk worden gesteld van hoe de man zich opstelt, van zijn capaciteiten, talenten, wijsheid, opleiding of geestelijke staat. Het is ook ten diepste dus een geestelijke zaak. Doe het als aan de Heere. Als aan de Heere. Dus vanuit het respect voor de Heere God heb je ook respect voor je man. Als de man echter dingen aan de vrouw vraagt die God verbiedt, dan moet de vrouw God meer gehoorzamen dan haar man. Als een man dat doet, verliest hij zijn door God gedelegeerde gezag. Dus er zijn situaties waarin een vrouw zegt, ja, maar ik moet hier nu God meer gehoorzamen dan mijn man. Maar dat is wel ernstig als het zover komt. Je kan het ook als volgt samenvatten. De eerste bediening van de vrouw is haar man en gezin. Ze is een unieke hulp voor haar man. Ze mag onder zijn leiderschap haar talenten en bekwaamheden en creativiteit inzetten tot zegen van iedereen in het huis en in het gezin. Ze doet haar man goed en geen kwaad. Ze respecteert haar man en geeft hem de ruimte om hoofd van het gezin te zijn. En dus ik denk ook dat... ik ga nog wat praktische dingen noemen. Maar als de vrouw op deze manier onderdanig is aan haar man, zal daar veel zegen van uitgaan. Weet je, nog even over gewoon gezinsleven. Weet je, we leven natuurlijk in een tijd waarin de vrouw is heel erg geëmancipeerd ten opzichte van 50 of zelfs zeker ten opzichte van 100 jaar geleden. En 100 jaar geleden waren er heel weinig vrouwen in Nederland die buitenshuis werkten. Inmiddels werken bijna alle vrouwen ook buitenshuis. En ik denk dat er heel veel goeds is in de emancipatie van de vrouw. Ik denk dat dat ook in een verkeerde christelijke cultuur, dat inderdaad een soort onderdrukking van de vrouw, misschien wel vanuit een verkeerd christendom, wel is gekomen. En dat er van daaruit ook opstand is gekomen tegen deze ideeën die we vanavond met elkaar helder proberen te krijgen. Als dat hoofd zijn van de man verkeerd wordt uitgelegd en als de onderdanigheid van de vrouw verkeerd wordt uitgelegd. Maar tegelijkertijd zien we wel dat het gezinsleven natuurlijk ongelooflijk onder druk is komen staan in onze samenleving. En dat heel erg veel kinderen ook niet met beide ouders opgroeien. En dat ook heel veel kinderen thuiskomen in woonhuizen waar zowel de vader als de moeder afwezig zijn. Weet je, en dat stemt natuurlijk wel tot nadenken. Vanmorgen stond er een artikel in de krant dat de jeugdzorg gewoon de hulp niet aan kan. Hè? Ik bedoel, de jeugdzorg is volledig overspannen. Nu hebben ze besloten dat mensen in de jeugdzorg niet 18, maar 12 jongeren onder hun beheer krijgen. Omdat er gewoon de zorg veel te veel is. Veel te veel mensen vallen uit in de jeugdzorg. Veel te veel personeel valt uit omdat het gewoon te zwaar is. En dus zullen ze het anders gaan doen, waardoor de wachtlijsten nog meer zullen toenemen. Maar dat soort berichten komen voortdurend naar buiten. Er zijn zoveel kinderen en tieners en twintigers die hulp nodig hebben, die psychische hulp nodig hebben. En er is natuurlijk wel echt wat aan de hand in onze samenleving. En dat denk ik, als we toch terugkeren naar wat de Bijbel zegt. Dat als de vrouw, als moeder, toch het als haar hoofdtaak ziet om haar man en kinderen te dienen. En daarnaast ook buitenshuis kan werken, maar dat ziet als haar hoofdroeping. En er dan op die manier, hè, vooral ook is voor de kinderen. Dan geloof ik wel dat er minder hulp nodig zou zijn in de jeugdzorg. Ik denk toch dat er een verband is tussen het feit dat zoveel vrouwen zo ontzettend veel buitenshuis werken. En alle problemen die we vandaag de dag in onze samenleving zien. Dat het ook heel mooi is dat de vrouwen gewoon kiezen voor hun moederschap. En het echtgenoten zijn en het gezin gewoon toch op de eerste plaats zetten. En wij hebben dat zelf ook mogen meemaken. Mijn vrouw heeft niet buitenshuis gewerkt, behalve dan dat ze predikantsvrouw was en ook in mijn bediening heel veel meewerkt. Maar we hebben zelf in ons eigen huis ook gezien hoeveel kinderen ons huis gewoon aantrok altijd. Ons huis heeft altijd veel kinderen, eigenlijk tot op de dag van vandaag, vrienden van onze kinderen aangetrokken, omdat mijn vrouw er gewoon meestal was. Er kwamen heel vaak ook kleine kinderen van de basisschool bij ons, die dan overbleven. Wij woonden vlakbij school. Wij zaten vaak met een hele groep jongeren aan tafel, omdat ze veel liever bij ons thuis hun boterhammetje opaten dan op school. Omdat ze het zo gezellig vonden om dan thuis bij ons gewoon met elkaar aan tafel te zitten. Omdat mijn vrouw er was en ik was er ook vaak, omdat ik ook vanuit huis werkte. En ik denk, dat hebben kinderen nodig. En dat is een prachtige taak. En nogmaals, ik zei het al aan het begin, dat is misschien nog veel belangrijker voor de samenleving dan mannen die bij een bank werken en met miljoenen euro's omgaan. En met de economie bezig zijn, dat is ook belangrijk. Dat de economie draait en dat er geld verdiend wordt, et cetera, et cetera. En dat we materieel verder komen. Maar eigenlijk is natuurlijk de opvoeding van onze kinderen is eigenlijk veel belangrijker dan hoeveel geld je uiteindelijk verdient in dit leven. Dus ik hoop dat we het op die manier ook kunnen zien. En dat we dan ook deze verantwoordelijkheden ook gaan waarderen en de schoonheid ervan zien. Praktisch nog een paar dingen voor de vrouw. Het huis tot een veilige haven maken, tot een toevluchtsoord. Het huis maken tot een plaats van bemoediging en vertroosting. Begrip, verkwikking. Ten tweede, geen grapjes maken over je man, geen kwetsende opmerkingen maken over je man of je man afvallen in gezelschap. Ten derde, je man niet constant aan zijn fouten of tekortkomingen of mislukkingen herinneren. Ten vierde, hem steunen in zijn werk, bemoedigen om te volharden. Respect te tonen voor zijn werkzaamheden en niet minder waardig over zijn werk te spreken. En ook tevreden te zijn met zijn positie en met de bezittingen en met hoeveel geld er verdiend wordt. Ten vijfde, betrouwbaar zijn. Doen wat er gedaan moet worden. En ook ten zesde, open en communicatief zijn. Dingen liefdevol en eerlijk bepraten. Geduldig, verdraagzaam en vergevingsgezind zijn. Interesse tonen in zijn problemen en zorgen. Vlijtig en ijverig zijn. En ook creativiteit ontwikkelen. En ook suggesties doen en raad geven, corrigeren indien het nodig is. En nog twee laatste dingen. Kinderen leren om hem te gehoorzamen. Kinderen leren om vader loyaal te zijn. De houding van de vrouw wordt snel overgenomen door de kinderen. Als de vrouw respect heeft voor haar man, zullen de kinderen ook respect tonen voor hun vader. Maar als er geen respect is, als er veel geklaagd wordt, als er wantrouwen is, dan gaan de kinderen dat soms ook doen. En als laatste, vertrouwen in hem hebben. Niet minachten of tegenstaan. Het maakt het voor de man moeilijk om een goed hoofd te zijn, om goede leiding te geven. Het kan de man besluiteloos maken als de vrouw geen vertrouwen in hem heeft. Dat vertrouwen dat moet ergens gewonnen worden, maar vertrouwen is ook een keuze. Vertrouwen is ook iets wat je gewoon geeft. Vertrouwen is niet alleen maar een kwestie van dat het gewonnen moet worden, maar het is ook iets wat je gewoon kan geven. Ja, ik denk wel dat het ook echt zo is dat een vrouw heeft veel invloed op haar man. Sommige vrouwen breken hun man en andere vrouwen maken hun man. Ik denk wel dat dat echt zo is. Dat sommige vrouwen gewoon echt hun man niet tot zegen zijn door hun houding en hun gedrag. Maar andere vrouwen zijn dat wel. En daarom is het goed om ook over deze dingen na te denken. En onszelf, zowel als man als vrouw, ook te onderzoeken. Zodat we ook de wil van de Heer in deze dingen doen. Nou, ik heb een heleboel gezegd. Ik laat het hierbij. Laten we samen de Heer danken. Heer, we willen u danken dat u ons naar uw beeld en gelijkenis hebt geschapen. Dat u ons als man en vrouw hebt geschapen. Dat u het huwelijk ook heeft ingesteld. Heer, het is goed dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat en zijn vrouw gaat aanhangen. En dat ze één vlees worden. Dat u ook dit heeft gegeven. Dat u ons zo ook heeft geschapen. En dat ook kinderen geboren kunnen worden uit het huwelijk tussen man en vrouw. We danken u, Heer, dat u ieder van ons ook een eigen verantwoordelijkheid geeft. Ik bid u dat wij als mannen en als vrouwen dat we deze dingen zullen begrijpen. Heer, we danken u dat we meer inzicht erin hebben gekregen. En toch bidden we u dat u ons nog verder dat inzicht wilt geven. Dat de dingen die gezegd zijn, dat sommige dingen daarvan ook echt zullen blijven hangen. Zullen blijven haken in onze herinnering. Dat we het zullen herinneren. Dat we het zullen eigen maken. En wilt u ons zegenen, ook in onze huwelijken, voor ieder die hier vanavond aanwezig is en getrouwd is. En ieder van ons, ook als we niet getrouwd zijn, ten aanzien van het nadenken over het huwelijk en man zijn, vrouw zijn. Dank u wel dat u ons bevestigt in het man zijn en vrouw zijn. En dat wij ieder onze weg in mogen vinden. We danken u, Heer, dat u ons dit geeft. Uw woord is een licht op ons pad en een lamp voor onze voet. We bidden ook voor onze samenleving. We bidden voor ons land en ons volk, Heer, wat zo in nood is eigenlijk. Er is zoveel eenzaamheid en gebroken relaties en kinderen die niet met beide ouders opgroeien. We bidden u, ontferm u over ons en geef ons als uw kinderen ook de genade om als lichtende sterren in de duisternis te zijn, om een voorbeeld te zijn voor anderen. Zegen ons in onze huwelijken en gezinnen tot eer en verheerlijking van uw naam, om Jezus wil. Amen.